Vandaag wil ik graag beginnen met een schriftlezing uit 2 Koningen hoofdstuk 5, vers 1 tot en met vers 14. 2 Koningen 5, 1 tot 14. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was mislaats. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres: "Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is. Dan zou die zijn meelaatsheid bij hem wegnemen." Toen ging Naaman zijn heer vertellen: "Zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt gesproken." Daarop zeide de koning van Syrië: "Kom, ga op weg. Ik zal een brief aan de koning van Israël sturen." En hij ging heen en nam 10 talent zilver, 6000 sikkel goud en 10 stel gewaden met zich mee. En hij bracht de brief bij de koning van Israël waarin stond: "Nu dan, wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie, heb ik mijn dienaar Naaman naar u toegestuurd, opdat u zijn meelaatsheid bij hem wegneemt." Iemand was in de veronderstelling dat het de koning was die hem zou genezen, maar het was de profeet. En het gebeurde toen de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zei: "Ben ik dan God om te doden en levend te maken dat deze man iemand naar mij toestuurt om bij een man zijn meelaatsheid weg te nemen? Want voorwaar, besef toch en zie in dat hij een voorwendsel tegen mij zoekt." Maar het gebeurde toen Elisa, de man van God, hoorde dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij een boodschap naar de koning stuurde: "Waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem toch naar mij toe komen. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is." Zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen: "Ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw vlees weer gezond worden en u zult rein zijn." Maar Naaman werd erg kwaad en ging weg. Hij zei: "Zie, ik zei bij mijzelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de naam van de Heere zijn God aanroepen, zijn hand over de plaat strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abana en de Pfarpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden?" Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren en spraken tot hem: "Mijn vader, als de profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dan het niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft: was u en u zult rein zijn." Daarom daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond als het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. Shawshank Redemption. Wie heeft die film wel eens gezien? Aantal vingers gaan omhoog. Wat een bijzonder verhaal is dat. Zonder al de details te gaan benoemen, iemand zit in de gevangenis. En hij zit onschuldig in de gevangenis. En hij is bij die gedachte: hij wil vrijkomen. Hij doet van alles. En uiteindelijk, na een heel goed gedetailleerd plan uitgevoerd te hebben, zit hij uiteindelijk ergens op een zonnig strand en hij heeft alles wat hij verlangt. Jullie kennen misschien ook het verhaal van een aantal gevangenen die ook de gevangenis wilden ontsnappen. Ze hadden niet zo'n goed plan gemaakt. Toen ze uiteindelijk een lange schacht hadden gegraven, kwamen ze naar boven voor de deur van het gerechtsgebouw. Foutje. Broeders en zusters, vandaag wil ik graag een boodschap delen op basis van het verhaal van Naaman. Het is een beetje misschien ook een wat conflicterende boodschap. En ik zou ook vooraf willen zeggen, als ik iets zeg waar ik geen recht op heb, laat het mij zeker ook weten. Maar goed, als we naar dit verhaal van Naaman kijken, dan zien we eigenlijk dat hier een man is uit Syrië. Hij is nog niet eens een Israëliet. Maar goed, hij is een legeroverste. Hij is een groot man. Hij had de Syriërs verlost, staat hier. Hij was een groot man. Maar deze man had één groot probleem. Zijn melaatsheid. En wat gebeurt er? Misschien zelfs wel bij de voorzienigheid van God is er een klein meisje dat uiteindelijk meegevoerd wordt naar Syrië. En die komt, voorzienigheid of niet, in het huis van Naaman terecht. En dat kleine meisje, vol van geloof en vol van vertrouwen in God, zegt tegen haar meesteres, als onze meester alleen maar zou weten van die ene man in Israël, die zou hem kunnen genezen van zijn melaatsheid. Hij gaat op weg, denkt eerst dat hij bij de koning van Israël moet zijn, maar dat klopt niet. Elisha hoort ervan, Elisha die vraagt om tot hem te komen. En dan zien we eigenlijk in vers 9 en 10 een hele simpele opdracht. Zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe. Elisa ging nog niet eens zelf. Stuurde een bode en zegt, ga heen en was u zelf 7 maal in de Jordaan en uw vlees zal weer gezond worden en u zult rein zijn. Dubbele, bijna nog een dubbele genezing. Je vlees zal gezond worden, maar dat niet alleen. U zult geheel rein zijn, volledig, totaal genezen van zijn melaatsheid. En broeders en zusters, dan gaan we gelijk een relatie leggen. Als we naar de Bijbel kijken, dan zien we een aantal uitdagende vraagstukken. Waar je wel eens lang over na moet denken, waar je wel eens 3, 4, 5 keer moet lezen om zelfs de tekst te begrijpen wat er precies staat. We zien dat er een aantal teksten zijn over de Heilige Geest, maar soms wel eens wat pittig om te begrijpen. Spreek over het boek van Openbaringen. Het is soms moeilijk te begrijpen. Soms onderzoek je een stuk uit Openbaringen en een aantal vragen worden beantwoord, maar er komen ook weer een aantal nieuwe vragen bij. Sommige dingen in de Bijbel zijn heel uitdagend. Maar weet je, er zijn ook een heleboel dingen in de Bijbel die zijn heel simpel. Markus 16, vers 15 en 16, gaat heen. Degene die gelooft en gedoopt is, die zal behouden worden. Sinds jaren is die tekst al een conflict voor heel veel mensen. Ja, het staat er wel, maar weet je, die doop die kan er eigenlijk niet echt bij horen, want dit, want zus en want zo. Er is een mooie tekst in Colossenzen hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 17. Die spreekt over het afdoen en het aandoen. We spreken over machtige teksten in 1 Korinthe 13, over de kracht van ware liefde. Genezend. We lezen in Galaten 5 over de vruchten van de geest. Het is allemaal simpel en eenvoudig te begrijpen. En toch blijven de mensen die dat allemaal weer willen bevragen. En zo zien wij dat wij als mensen, als christenen, als mensen van God, het enige wat wij nodig hebben is een hart wat uitgaat om zijn wil te begrijpen en om zijn wil te doen. En dat lezen we op een aantal verschillende plaatsen. We hoeven al die teksten niet op te gaan noemen. Maar Jezus zegt ook in Matteüs hoofdstuk 7, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader. Het is haast te simpel, als ik die woorden zo mag gebruiken. Maar er is een heilige God in hemel, van hemel en van aarde. Martin, je hebt het net ook nog gelezen in Numeri hoofdstuk 9. Dan is er een opdracht van God, huilt het Pascha. Maar ja, er zijn wat mensen die zijn onrein. En die komen naar Mozes toe en die zeggen, ja, maar hoe zit dat nou met ons? Wat zien we als we dan naar die tekst gaan kijken? Mozes zegt, wacht even, ik ga het aan de Heere vragen. Hoe prachtig is dat? Hoe mooi is dat? Hoe duidelijk is dat? Hoe sprekend is dat? We gaan het aan de Heere vragen. Ik denk dat dat altijd voor ons als gelovigen, dat moet ons uitgangspunt zijn. We gaan het aan de Heere vragen. En natuurlijk, we gaan het in zijn woord zoeken. En we gaan het proberen te begrijpen. En als er verschil van mening is, dan gaan we met elkaar overleggen. In reinheid, in zuiverheid, in warmte en met respect. En dan gaan we proberen om daar een eenheid in te vinden. Hoe prachtig is dat? En die eenheid wordt gevonden in Numeri 9. Want God zegt, een ieder moet het Pascha gaan houden. Dan zien we in de tweede plaats, als we kijken naar deze tekst. Wat gebeurt er? In vers 11. Elisa geeft een hele simpele, eenvoudige, duidelijke opdracht. Maar wat zegt Naaman? Er staat, Naaman werd erg kwaad. En hij ging weg. En hij zei, zie, ik zei bij mijzelf. Hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de naam van de Heere zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Het is haast moeilijk te bevatten. Het is als de dokter die zegt van, hier heb je een medicijn. Dat kan jou helpen in jouw genezingsproces of met de dingen waar jij op dat moment mee te maken hebt. Maar je zegt van, nee, dat wil ik niet. Voor wat voor reden dan misschien ook maar. Elisa geeft een duidelijke opdracht. En dan zie je zelfs, hij gaat niet alleen maar weg, hij wordt zelfs kwaad. En dan komt die uitspraak, zie ik zij bij mijzelf. En dat is altijd weer die menselijke gedachten die ertussen komen. En we zien dat eigenlijk al vanaf het begin van de schepping, het begin van de mensheid. Eva gaat redeneren met Satan. Of Satan gaat redeneren met Eva. Ja, maar. Er wordt vaak gezegd, het is dat ene woordje wat Satan ertussen plaatste. God zei, je zal sterven. Satan zei, je zal niet sterven. We zien het met Abel en Kaïn. Twee broers, die allebei een offerande brachten aan de Heere. De ene werd afgekeurd en de andere werd goedgekeurd. Waarom? We weten niet precies de details, maar één ding weten we wel. Abel bracht het volgens de wil van God. En Kaïn, die deed iets in zijn offerande wat niet acceptabel was bij God, wat niet overeenkomstig de opdracht was. En we zien het steeds gebeuren, opnieuw. De ene keer in die vorm, de andere keer in die vorm. Nu kom je bij Naaman in het boek van Koningen. We komen bij Mozes, die slaat op de rots. We zien het in alle tijden. Met andere woorden, het is een probleem, of als we dat zo mogen benoemen. Het is iets van alle tijden en van alle plaatsen. Dat mensen altijd gaan zeggen, ja, maar ik dacht. Zie ik zij bij mijzelf. En zo lezen we vind ik altijd een hele mooie, belangrijke tekst. Voor mij altijd een belangrijk ankerpunt in mijn leven als gelovige. In Colossenzen hoofdstuk 2. In Colossenzen hoofdstuk 2, daar staat geschreven in vers 3. In wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. En als je dan dat relateert aan vers 2, dan zie je dat dat Christus is. In wie, met een hoofdletter, in wie alle schatten van wijsheid en van kennis verborgen zijn. En dan zie je ook dat hij zegt in vers 4, en dan zien we weer, het is van alle tijden en van alle plaatsen. Dat mensen gaan redeneren en zeggen, ja, maar ik dacht. Niet op basis van de stem van God, niet op basis van het geopenbaarde woord, maar meer op basis van, zie, ik dacht. Dat staat er ook in vers 4. En ik zeg dit, opdat niemand u misleidde met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. En dan gaat hij verder in vers 8. Pas op dat niemand u als buit meeslepen door de filosofie en inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Denk even terug aan Shawshank Redemption. Je komt er pas uiteindelijk achter, pas als de film bijna afgelopen is. Maar dan zie je hoe hij een duidelijk strategisch plan heeft gehad. Hij heeft dat heel langzaam en duidelijk uitgevoerd. En hij had zijn vrijheid gevonden. En dan zien we de andere gevangenen. Die graag wilden gaan ontvluchten. Die een snel plan maakten, maar uitkwamen op het verkeerde punt. Terugkomend in 2 Koningen hoofdstuk 5. Nadat hij boos geworden is, zegt hij uiteindelijk deze woorden in vers 12. Hoofdstuk 5 vers 12. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan de wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rij worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Dus eerst zegt hij, maar ik dacht dat dit zou gaan gebeuren. Daarna zegt hij, die rivieren in Damascus, zijn die niet beter dan die Jordaan in dat landje in Israël? Waarom zei hij dit precies? Ik weet het niet. Waren die rivieren misschien bekend dat ze wat schoner waren, dat ze breder waren? Ik weet het niet. Maar ergens heeft hij een bepaalde beredenering die zegt van ja, maar had ik dan misschien helemaal hier naartoe moeten komen? Had ik het dat niet thuis kunnen doen? Dat was veel handiger, dat was veel voordeliger. Ik weet het niet precies waarom hij dit zei. Maar één ding weten we wel. Hij ging opnieuw menselijk redeneren. Hij ging opnieuw niet denken op de wijze van God, maar op de wijze van zijn eigen wijsheid. En opnieuw zien we, zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Eerst wordt hij kwaad dat Naaman, dat Elisa heb gezegd van 7 keer in de Jordaan. Nu wordt hij opnieuw, vertrekt hij in woede, nadat hij gezegd heeft, zijn die andere rivieren niet beter. Er zijn een aantal woorden die we waarschijnlijk allemaal kennen. Maar die toch uiteindelijk weer zo fundamenteel zijn aan ons geloof als kind van God. En die, dan refereren we naar Spreuken hoofdstuk 3. Spreuken hoofdstuk 3 vers 5. Vertrouw op je eigen inzicht niet. Vertrouw op de Heere met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen en hij zal je paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heere en keer af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en een verfrissing voor je beenderen. En zo zien we opnieuw dat wij als gelovigen elke keer opnieuw aangemoedigd worden. Aangespoord worden. Ik weet nog wel, toen ik vroeger jonger was, waren er ook wel een aantal keren dat ik dacht van papa, ik weet het echt wel wat beter dan jou. En ik ga het gewoon even doen wat ik wil. Uiteindelijk kwam het altijd fout uit. Want ik had de kennis nog niet. Ik had de wijsheid nog niet. Mijn papa zei, doe nou dit of doe nou dat. En ik zei soms, nee, dat kan echt wel anders. Heel vaak moest ik leren dat mijn vader wel degelijk gelijk had. En zo is het ook met onze vader. Onze vader heeft gelijk. Onze vader heeft altijd gelijk. Onze vader is nog veel beter dan die aardse vaders die wij gehad hebben. Of hebben. Hij is volmaakt. Zijn wil is totaal en volledig bekend geworden. Dan gaan we als laatste gaan we kijken naar 2 Koningen, hoofdstuk 5. Wat gebeurt er? Vers 13 en 14. Toen kwamen zijn dienaren, de eigen dienaren van Naaman, Syrische mannen. Ze hadden niks met Israël waarschijnlijk. Maar goed, toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden, mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dan het niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nu hij tegen u gezegd heeft, was u en u zult rein zijn. Daarom daalde hij af, uiteindelijk doet hij wat God wil, door de profeet Elisa, en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. En kijk, dan is wat er daarna staat. Zijn lichaam werd weer gezond als het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. We kunnen hier zeggen, eind goed, al goed. Uiteindelijk buigt hij. Uiteindelijk ziet hij in. Dit is toch hetgene wat ik moet doen. En dan zie je opnieuw weer, hij daalde af, overeenkomstig het woord van de man Gods, en zijn lichaam werd weer gezond als het vlees van een kleine jongen. Hij was niet alleen maar genezen, hij werd volledig, totaal genezen, compleet volledig genezen van al hetgene waar zijn lichaam door geteisterd was. En zo lezen wij in Handelingen hoofdstuk 2. Vers 46 en 47. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. Dit waren de mensen die zijn woord met vreugde aanvaard hadden. Zij deden precies wat de apostelen van hen vroegen. Kom tot bekering, vers 38. En laat jezelf dopen tot vergeving van uw zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Weet je nog dat we het hadden over Markus 16, vers 15 en 16? Waar Jezus zegt, degene die gelooft en gedoopt is, zal behouden worden. Er wordt zoveel over geworsteld. Er zijn al zoveel boeken over geschreven. Er is al zoveel over gezegd. Er is er zoveel over gedebatteerd. Maar het staat nog steeds. Het is het woord van Jezus. Daarom staat het ook nog steeds. Maar nu zien we dat als die mensen dat uiteindelijk een aantal dagen later werkelijk gaan doen, die bijna ongeveer 3000. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, braken het brood van huis tot huis, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich en met vreugde en eenvoud van hart. En zij loofden God, vonden genade bij heel het volk en de Heere voegde dagelijks mensen toe die zalig werden aan de gemeente. En hoofdstuk 8, vers 39, de kameling, wat staat er? En hij ging zijn weg met blijdschap. Broeders en zusters, eigenlijk is de uitdaging simpel. De uitdaging voor jou, de uitdaging voor mij. Wat doen wij op het moment dat God heeft gesproken in zijn woord? Wat doen we dan? Dat is de grote kardinale vraag. Dat is de belangrijke vraag vandaag. Voor jou, voor mij, voor ons allemaal. Wat doen wij met het woord dat God heeft gesproken? En we zien, zolang de menselijke benadering er is, dan is er geen genezing. Zolang die menselijke filosofieën blijven ronddwalen, is er geen werkelijke genezing. De genezing kwam op het moment dat hij zichzelf overgaf aan de wil van God. Broeders en zusters, laat het ons gebed zijn. Laat het ons hart zijn. Laat het verhaal van ons leven zijn. Dat wij van dat woord houden. Dat wij dat woord onderzoeken, omdat het van God vandaan komt. Dat wij de antwoorden vinden die erin staan. En dan zeggen, wij gaan handelen. Amen.